Onze hulp en onze verwachting die is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen ook het tweede en het derde couplet zingen. Ja, ook van mijn kant heel hartelijk welkom. Fijn om bij jullie te zijn en ook een welkom aan de mensen die meeluisteren via het internet. Ook een prachtig medium om zo met elkaar toch de dienst te kunnen beleven, ook als je hier niet aanwezig kunt zijn. En zo mogen we met elkaar ons verheugen in een grote God, een liefdevolle Heer, en mogen we samen Gods woord openen. En is het een heel voorrecht dat we dat zo in alle vrijheid met elkaar mogen doen, zonder dat we bang hoeven te zijn dat hier een inval is. En dat we gevangen genomen worden, misschien zelfs wel vermoord omdat we de Bijbel in ons bezit hebben. Open Doors die heeft vandaag uitgeroepen tot de zondag voor de vervolgde kerk. Dat is altijd de zondag na Pinksteren. En het is altijd weer indrukwekkend om getuigenissen van onze broeders en zusters te horen die met die verdrukking te maken hebben. En ik zou toch vanavond daar ook wel iets bij stil willen staan. Zullen we, voordat we nog weer met elkaar gaan zingen, eerst samen met elkaar bidden. Ja, Heer, we komen tot u met dankbaarheid in ons hart dat we u mogen kennen. We komen met dankbaarheid in ons hart dat we in alle vrijheid deze avond hier bij elkaar mogen zijn. Je hebt met het verlangen, Heer, om samen te zingen tot eer van u. We hebben verlangen, Heer, om uit uw woord te lezen. We hebben zo'n verlangen, Heer, om van u te ontvangen. Wilt u ook deze avond geven, Heer, wat we nodig hebben? Wilt u geven wat nodig is tot opbouw van uw gemeente? Wilt u geven, Heer, wat nodig is tot opbouw van ons geloof, ons vertrouwen in u? Heer, in dit soort dingen, als het gaat over geloof en vertrouwen, zijn onze broeders en zusters in de verdrukking ons zo ten voorbeeld. En we willen voor hen bidden. Wilt u hen bemoedigen? Wilt u hen vertroosten? Wilt u hen kracht geven? Wilt u hen heel dicht nabij zijn? Wilt u hen helpen in de omstandigheden waar zij zich bevinden? Heer, wilt u ons zo leiden deze avond. Laat zijn dat alles mag zijn tot eer, tot verheerlijking van uw naam. Heer, we dragen zo elkaar aan u op. Heer, u kent onze levens. U kent onze harten, u kent onze gedachten. U weet wat ons bezighoudt. Heer, we bidden u, Heer, wilt u maar tot uw doel komen deze avond. Heer, u weet met welke gevoelens we naar deze dienst zijn gekomen. En misschien wel heel verschillend. Misschien wel gevoelens van blijdschap. Of juist van teleurstelling. Of van verdriet. Heer, dat zo ook uw woord deze avond is ons opnieuw weer mag bemoedigen. En mag vertroosten, maar ook waar het nodig is mag aansporen, Heer. Naarmate wij ook de dag zien naderen dat u komt. Heer, we zien uit. Heer, u bent onze hoop. U bent onze verwachting. En dat niet alleen voor straks, maar ook voor deze avond. En Heer, we zien uit naar wat u zo in ons midden en in onze harten wilt bewerken. Geprezen zij uw naam. Amen. Een lied dat wereldwijd bekend is. En een lied dat ook in de vervolgde kerk wordt gezongen. Want ik was pakweg 2 weken geleden bij een predikantendag van Open Doors. En daar was een broeder die verantwoordelijk is voor het werk in Noord-Korea. En die zei, ook daar kennen ze dat lied. Dat is Amazing Grace. Dat is lied 428 uit Opwekking. En dat willen we nu ook met elkaar gaan zingen. En laten we dan ook in zo'n lied die verbonden hebben onze broeders en zusters mogen ervaren. Die ook zingen van die genade die zo oneindig groot is. Ook zij hebben het leven gevonden. Ze waren dood en blind, maar nu mogen ze zien en mogen wij met elkaar zien. Het heil van onze Heer Jezus. Lied 428. wij kunnen ons eigenlijk de situatie van onze broeders en zusters, bijvoorbeeld in Noord-Korea, kunnen we ons niet eens voorstellen. Maar als je je toch een beetje een voorstelling van probeert te maken, en je zingt dan zo'n lied, en dan komen de woorden zo dichtbij, hè? Genade zo oneindig groot, hij houdt ons vast, de hoop die in dat lied doorklinkt van een heerlijke toekomst, dat gaat dan diep. We willen vanavond gaan lezen uit het Oude Testament, uit het boek Jeremia, Jeremia hoofdstuk 29. Jeremia hoofdstuk 29 vanaf vers 1 tot en met 14. Het is een brief aan de ballingen in Babel. Jeremia 29 vanaf vers 1. En ik lees tot en met 14. Dit is de inhoud van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem zond aan het overblijfsel van de oudsten der ballingen, aan de priesters, de profeten en het ganse volk dat Nebukadnezar uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap had weggevoerd, nadat koning Jechonja, de gebiedster, de hovelingen, de vorsten van Juda en Jeruzalem, de handwerkslieden en de smeden Jeruzalem hadden verlaten, door middel van Elasa, de zoon van Safan, en Gemaria, de zoon van Gilkia, die Zedekia, de koning van Juda, tot Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Babel zond. Dus het is een brief van Jeremia aan de ballingen in Babel. En dan staat er verder in vers 4... Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, tot al de ballingen die uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap zijn weggevoerd. Bouwt huizen en woont daarin. Legt tuinen aan en eet de vrucht daarvan. Neemt vrouwen en verwekt zonen en dochters. Neemt vrouwen voor uw zonen en geeft uw dochters aan mannen, opdat zij zonen en dochters baren. Vermeerdert daar en vermindert niet. Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb doen wegvoeren en bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet misleiden. En luistert niet naar uw dromers die gij laat dromen. Want zij profeteren u vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, luidt het woord des Heren. Want zo zegt de Heere, nee, als voor Babel 70 jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan, door u naar deze plaats terug te brengen. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden. En ik zal naar u horen, dan zult gij mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal ik mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen. Dan zal ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren, en u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. Tot zover. Zalig zijn zij die het woord van God horen en ook het verlangen hebben om uit het woord te leven. Voordat we gaan overdenken, zingen we nog met elkaar lied 588 uit de bundel van Johannes de Heer. En tijdens dit lied is er ook gelegenheid om uw gaven af te zonderen. De eerste collecte is voor het werk in de gemeente en de tweede collecte is voor het bouwfonds. En ik heb voor vanavond eigenlijk dit lied vooral uitgezocht op basis van het tweede couplet. Waar staat, spreek mij van Jezus mijn heiland, hoe hij ten zegen steeds was. Armen, bedroefden vertroosten, blinden en kreupelen genas. Hoe hij de kinderen verblijde, hongerigen voedde met brood. Hoe hij gebondenen bevrijdde, hielp waar hij kon in de nood. En dat sluit eigenlijk aan bij wat ik graag met jullie vanavond wil delen vanuit Jeremia hoofdstuk 29. Noord-Korea, al 12 jaar op nummer 1 van de ranglijst van christenvervolging. Christen zijn is verboden. En in het bezit hebben van een Bijbel, dat kan je je leven kosten. En toch zijn er zo tussen de 200.000 en de 400.000 christenen in Noord-Korea. De Koreaanse broeder Simon, zijn naam wordt iedere keer veranderd in verband met veiligheid. Maar zo werd hij genoemd op de predikantendag van Open Doors. De Koreaanse broeder Simon, die vertelde, op die dag vertelde hij het volgende. Hij zegt, kunnen jullie je voorstellen dat Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea, aan het begin van 1900, zo 1902, 1903, het Jeruzalem van het Oosten is genoemd? Zoveel christenen, zo'n bloeiende kerk in Noord-Korea. Onvoorstelbaar als je ziet hoe de situatie op dit moment is. En de huidige christenen, die vragen zich af, hoe is het toch mogelijk dat de situatie in ons land is zoals die nu is? Hoe is het mogelijk dat we zoveel verdrukking moeten ondergaan? Hoe kan het dat het zo slecht gaat met ons land? En volgens deze broeder Simon hebben zij daar een antwoord op. En het antwoord is het volgende. In 1937, 1938 heeft Japan Noord-Korea gekoloniseerd. En de mensen die moesten vanaf dat moment moesten ze buigen voor de Japanse keizer. Net als in het Romeinse Rijk moest de keizer moest als god aanbeden worden. Zo was dat met de Japanse keizer ook het geval. En de grootste kerk in die tijd was de Presbyteriaanse kerk in Noord-Korea. En die hebben het besluit genomen, wij gaan buigen voor de keizer. En ze hebben daar wel een draai aan gegeven. Ze zeiden, we gaan niet voor hem buigen, omdat we hem als God beschouwen. Maar we zullen uit beleefdheid zullen we voor hem buigen. Ze sloten een compromis. En de Koreaanse broeders en zusters, die zijn volgens deze broeder Simon ervan overtuigd dat dit het gevolg is, of dit de oorzaak is van de slechte situatie in het land nu en ook de vervolging van de christenen. Er zijn strafkampen 2 keer zo groot als Washington, waar politieke gevangenen verblijven en ook daaronder christenen. En wat kunnen ze doen? Het thema voor deze zondag van de vervolgde kerk is het gebed als enige wapen. Ze staan met hun rug tegen de muur. Ze worden bedreigd, ze worden uit hun huizen verjaagd, ze worden opgesloten, ze worden vermoord. Wat kunnen ze doen? Gebed als enige wapen. En jullie kennen wel de uitdrukking, nood leert bidden. Daarom is het gebed in onze kerken wellicht een ondergeschoven kindje geworden. We hebben te weinig nood. Ja, natuurlijk. We leven in een economische crisis, wordt gezegd, en er zullen ook ongetwijfeld ook in ons land hele schrijnende gevallen zijn. Er zullen mensen echt in een diepe nood leven. Maar over het algemeen genomen wonen we nog in een heel goed deel van Europa en is er nog een behoorlijke welvaart. We hebben te weinig nood. Maar eigenlijk moeten we erkennen dat misschien gebedsloosheid wel de grootste nood is die er op dit moment bestaat. Gebed als enige wapen. Wij zijn nog net een weekje geleden terug uit Moldavië. Daar hebben ze in het verleden ook vervolging gekend. En nog wordt het de christenen niet altijd gemakkelijk gemaakt. Maar op bepaalde, in een bepaalde zin zien we een overeenkomst toch met de vervolgde kerk. In Moldavië daar is een grote materiële nood. En de parallel met de vervolgde kerk is dat ze het heel fijn vinden als je voor ze bidt. Dat ze het heel fijn vinden als je bidt voor hun situatie. Dat je bidt om bescherming. Dat je bidt dat ze in hun eerste levensbehoeften zullen worden voorzien. Maar ze leggen er nog meer nadruk op dat ze het geweldig zouden vinden als je met hen meebidt. En dat meebidden is dan niet gericht op hun nood. Nee, ze vragen, bid alsjeblieft met ons mee voor ons land. Bid met ons mee voor de stad waar we wonen, het dorp waar we verblijven. Opdat mensen de Heer Jezus mogen leren kennen. Want dan alleen zal de situatie echt en wezenlijk veranderen. Een meebidden dat niet op henzelf is gericht. Ron van der Spoel van Open Doors die schrijft het volgende. Als je vraagt wat hun verlangen is, dan klinkt stevast hetzelfde antwoord zowel in Pakistan als in Egypte, zowel in Algerije als in Bhutan. En ik kan bevestigen dat hetzelfde het geval is in Moldavië. Bid voor ons land. Ze voelen een grote bewogenheid voor de samenleving waar ze zijn, waar ze leven. En ze bidden hartstochtelijk voor hun land en voor hun stad of hun dorp. De prioriteit van hun gebed ligt niet in de eerste plaats op hun persoonlijke behoeften, maar dat mensen de Heer Jezus mogen leren kennen. Alleen dat kan mensen en dat kan situaties echt veranderen. Zoals we gelezen hebben in Jeremia 29 vers 7... zoek de vrede voor de stad waarin ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Nu lees ik het in de HSV-vertaling. Als je het in de NBV-vertaling leest, dan staat er: bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Gebed als enige wapen. Maar laten we eens kijken naar de situatie in Jeremia 29. Het volk is al deels in ballingschap gevoerd. Ze hebben net als de Koreanen zo'n 77 jaar geleden hebben ze compromissen gesloten. Ze zijn de afgoden gaan dienen. Ze hebben zich afgekeerd van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ze zijn hem ontrouw geworden. Ze deden niet meer wat hij voorgeschreven had en ze gingen hun eigen weg. En Nebukadnezar die wordt door God gebruikt om zijn volk weg te voeren uit hun Jeruzalem. Zoals volgens de Noord-Koreanen Pyongyang niet meer het Jeruzalem van het oosten is omdat ze bogen voor de Japanse keizer, zo is de bevolking van Juda Jeruzalem afgenomen. En uiteindelijk is in 586 voor Christus de tempel verwoest, is Jeruzalem verwoest. God heeft zich teruggetrokken. Hij heeft de tempel verlaten. En Jeremia die werkt zo'n 40 jaar als profeet in Juda. En voortdurend waarschuwt hij het volk. Voortdurend wijst hij het volk op hun zonden. Hij stond alleen. Hij werd veracht. Hij had te maken met valse profeten die profeteerden wat het volk graag wilde horen. Tegenover degenen die al weggevoerd zijn, profeteren ze van: oh, die ballingschap, jongens, het zal niet zo lang meer duren. Het valt allemaal wel mee. En dan zegt Jeremia niks ervan. Het zal zeker 3 generaties duren voordat jullie zullen terugkeren. 70 jaar zal voorbij gaan en dan zal de Heer naar jullie omzien. En als het volk wordt weggevoerd, blijft Jeremia in Jeruzalem achter. En vanuit Jeruzalem schrijft hij deze brief aan de ballingen in Babel. Laten we kijken wat Jeremia heeft geschreven. Want het is zo ontzettend belangrijk en niet alleen voor hen, voor de Joden toen, maar ook voor ons vandaag. Ook wij kunnen onze lessen daaruit leren van wat we hier hebben gelezen. En ik denk dat we met elkaar als gemeente van de Heer Jezus Christus voor een geweldige uitdaging staan in de tijd waarin wij leven. Dat wij voor een geweldige uitdaging staan in het einde der tijden. Zal de Heer Jezus nog het geloof vinden als hij terugkomt op deze aarde? Geloof dat mensen in beweging zet om God te dienen. Geloof dat mensen dringt om de liefde van Christus te verkondigen. Om het evangelie uit te dragen in woord en in daad. En dan gaat het er niet om dat onze gebouwen uitpuilen. Dan gaat het er niet alleen maar om dat we het met elkaar allemaal zo goed hebben. Dan gaat het erom dat mensen gered worden door het bloed van de Heer Jezus. Want dat alleen zal mensen veranderen. En dat alleen zal situaties veranderen. Dat mensen gered mogen worden. Dat ook voor hen toegang zal zijn tot het Vaderhuis met de vele woningen. Dat straks velen met ons zullen optrekken de Here tegemoet in de lucht om voor altijd bij Hem te zijn. En dat we velen om ons heen met deze woorden mogen vertroosten en bemoedigen. En het is van het allergrootste belang dat wij als christenen, ik zeg met nadruk wij, ik sluit me daar zelf bij in, dat wij als christenen ermee stoppen om compromissen te sluiten. Dat het vuur van Gods geest ons mag aanwakkeren om radicale volgelingen van de Heer Jezus te zijn. Jeremia die schrijft aan de ballingen in Babel. Hij schrijft ook aan ons vandaag. Want het is Gods woord en als we Gods woord lezen, dan spreekt de Heer tot ons. Hij schrijft ook aan ons vandaag, vreemdelingen en bijwoners op deze aarde. Je bent als christen immers een vreemdeling. Ons thuis is bij de Heer in de hemel. Maar het zal nog even duren voordat we thuis mogen komen. Hetzelfde geldt voor de ballingen in Babel. Het zal nog even duren. En wat doen we met die tijd? Wat doen we met die tijd die ons gegeven is? Wat is onze opdracht als gemeente van de Heer Jezus Christus? In onze tijd zouden die valse profeten waarschijnlijk gelijk hebben. Het zal niet zo lang meer duren. De Heer Jezus komt spoedig. Maar wat doen we met de tijd die ons gegeven wordt? Nou, doe met dit schriftgedeelte van vanmorgen maar even copy-paste naar onze tijd. Even knippen en even plakken. We kunnen het zo toepassen naar de tijd waarin wij op dit moment leven. Het eerste wat Jeremia duidelijk maakt aan het volk in ballingschap, dat is dat ze daar zitten omdat God hen daar gebracht heeft. We lezen dat in vers 4. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, tot al de ballingen die uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap zijn weggevoerd. Ze zijn op de plek waar God hen heeft gebracht. Ze zijn op de plek waar God hen wil hebben. Want Jeremia die schrijft, bouwt huizen en woont daarin, legt tuinen aan en eet de vrucht daarvan, neemt vrouwen en verwekt zonen en dochters, neemt vrouwen voor uw zonen en geeft uw dochters aan mannen, opdat zij zonen en dochters baren. Vermeerdert daar en vermindert niet. God zegt niet vlucht. Hij zegt niet, maak dat je wegkomt uit de moeilijke situatie waar je je in bevindt. De bevolking van Moldavië die is gehalveerd. Ze hadden zo'n 5 miljoen inwoners en nu nog zo'n 2,5 miljoen. En alleen de kinderen en de ouderen blijven over. Sommige dorpen, daar wonen alleen nog ouderen vandaag. Want de werkende bevolking die is op de vlucht geslagen voor de ellende en voor de armoede waar ze in leven. En ze werken in het buitenland. Soms kinderen die alleen achtergelaten worden. Of bij opa en oma, of de oudste kinderen van het gezin, die misschien 15 of 16 zijn, die moeten maar voor de kinderen zorgen. Maar we spraken een jong stel, gelovigen, en die zeiden, maar wij blijven hier, want God heeft ons hier geplant. En we zijn hier niet voor niets. En wij hebben een boodschap van hoop. En zij hebben ingang in de openbare scholen in de hoofdstad. En ze gaan daarheen om de jongeren te stimuleren om ook te blijven en daar te planten. En dan mogen ze getuigen van de hoop die in hen leeft. Dan mogen ze getuigen van de Heer Jezus. Hun gebed is niet dat ze het land mogen verlaten, maar ze bidden dat ze in het land, daar waar ze geplant zijn, waar de Heere hen een plek gegeven heeft, dat ze daar tot zegen mogen zijn. Israël, die wist ook waarom het in Babel was. God had hen daar gebracht. Had natuurlijk wel met oordeel te maken. Maar als God je ergens brengt, dan is dat ook niet zonder reden. Als je gelooft dat God je leven leidt, dan weet je dat het niet voor niets is dat je op de plek bent waar je bent. Of dat je naar de plek moet gaan waar je moet zijn. Vanmorgen worden we via de vervolgde kerk bepaald bij de vraag waarom we hier zijn. We gaan iets proeven van Gods verlangen. Want wat hij hier via Jeremia aanreikt bij het volk, dat heeft ook voor ons, vandaag heeft dat een bijzondere betekenis. En God die geeft via Jeremia geeft hij een dubbele opdracht. En die twee opdrachten die kun je samenvatten met bid en werk. Bid en werk. Jeremia 29 vers 7 bevat die twee opdrachten en dat is daarom ook de centrale tekst voor vanavond. Jeremia 29 vers 7, waar staat, zoek de vrede voor de stad waarin ik u in ballingschap heb doen wegvoeren en bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. Of nogmaals zoals de MBV het zegt, bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb, zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Er zijn toch wel wat wezenlijke verschillen in die vertaling. Daarom is het belangrijk om even te kijken naar het Hebreeuws. Het zoeken, zoals dat in de HSV staat, dat kan in bepaalde gevallen de betekenis hebben van bidden. Zoekend bidden. De betekenis die ligt hier zelfs nog iets algemener en heeft ook betrekking op het gedrag. Het is een bidden tot de Heer voor de stad en daarnaast zet je in voor haar bloei. Het is bidden en werken. Dus de bevolking uit Juda die moet bidden voor Babel. En nou staat Babel staat in de Bijbel beeld voor het kwaad. Ze moeten voor Babel bidden, omdat God van de inwoners van Babel houdt. De Noord-Koreanen moeten bidden voor Pyongyang, of moeten bidden voor hun land, moeten bidden voor hun stad, omdat God van de inwoners van Noord-Korea houdt. Jullie mogen bidden voor Enschede, of voor de plaats waar jullie ook maar vandaan komen, omdat God van deze stad houdt, omdat hij van de mensen houdt en hen op het oog heeft. Hij wil dat niemand verloren gaat, maar dat allen tot geloof komen en de Heer Jezus mogen leren kennen. Je mag bidden voor de stad waar je woont. Bidden voor je stad of dorp, bidden voor je land, zoals ook de vervolgde kerk dat doet. Hoe wil de Heer ons vinden als hij komt, biddende en wakende? En als je gaat bidden voor je stad, als je gaat bidden voor je dorp, als je gaat bidden voor mensen in je omgeving, dan ga je je ook verantwoordelijk voor hen voelen. Dat kan niet anders. Als je heel bewust en heel gericht voor mensen gaat bidden, dan ga je je ook verantwoordelijk voor hen voelen. Dan ga je naar mensen kijken door de ogen van de Heer Jezus. De Heer Jezus die vraagt, wat kan ik voor je doen? Dat gaat iets in je gedrag teweeg brengen. Het gaat je veranderen. Wie bidt voor de stad, wordt bewogen met de stad. En het vertaalt zich ook altijd in gedrag. Daarom voegt God eraan toe, zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Want in haar vrede zult u vrede hebben. En er staat voor vrede het woordje shalom. Shalom betekent welzijn, welvaart. Vrede op alle gebieden. Bid voor de stad, voor je omgeving, opdat God zijn shalom kan uitstorten en kan laten neerdalen in de harten van mensen. Breng de stad tot bloei. Neem je plek in de samenleving bewust in. Bouw huizen, leg tuinen aan, trouw en krijg kinderen en kleinkinderen. Wat daarmee bedoeld wordt is, schiet wortel waar ik je heb geplant en bloei waar je bent. In Moldavië, daar mocht ik spreken in een vrouwengevangenis. En in die vrouwengevangenis zitten 300 vrouwen en zo'n 30 christenen. 30 daarvan zijn christen. In de gevangenis tot geloof gekomen. Het hangt daar vol met foto's van doopdiensten. Geweldig om te zien. En we mochten met deze vrouwen in contact komen en we mochten samen bidden. We mochten samen de Bijbel openen, we mochten er samen van delen. een enorme, bijzondere gebeurtenis. En ik heb het hen gelezen over ditzelfde Bijbelgedeelte, ook Jeremia 29. En ik heb de gevangenis waar zij verblijven, die heb ik voorgesteld als hun stad. Ik zei, dit is jullie stad, dit is waar jullie nu op dit moment verblijven. En ik heb ze aangemoedigd om voor de medevrouwen die daar zijn te bidden. Want alleen Jezus kan een verandering in hun situatie teweeg brengen. En we hebben het gezien. We waren er ook in augustus. En toen zat er een vrouw in die gebedsruimte waar we waren. En die zat een beetje zo naar beneden gebogen en nou, heel moeilijk te kijken. En ze zong niet mee. Ze wou nergens van weten. Ze wou alleen wel bij die bijeenkomst aanwezig zijn. En we kwamen nu weer een paar maanden later en ze straalde van oor tot oor. Ze had haar Bijbeltje voor zich. Ze was druk aantekeningen aan het maken. Ze was tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En ze zei, ik moet hier nog 13 jaar zitten. Maar, zegt ze, God heeft me laten zien dat het nog een jaar zal duren. En als het jaar voorbij is, dan ga ik naar ieder dorp. En ik ga van deur naar deur overal over de Heer Jezus vertellen. God verandert mensen. Alleen Hij kan werkelijk een verandering brengen in situaties. Er is hoop. En er is hoop voor vandaag, omdat alleen de Heer Jezus ons leven in een totaal ander daglicht stelt. Je leven krijgt een doel. De barmhartigheid en de liefde van de Heer Jezus laten zien. En de broeders en zusters van de vervolgde kerk, die zijn ons tot voorbeeld. Vervuld van de Heer Jezus Christus, vervuld van zijn geest, bidden ze voor hun vijanden. Bidden ze voor de stad waar ze zijn geplant. Diepe bewogenheid voor mensen die dreigen verloren te gaan. Het volk Juda is in ballingschap. Maar er is hoop. Na 70 jaar zullen jullie terugkeren, is de belofte. Maar dan zegt Jeremia dat hele geweldige wat we kunnen lezen in vers 11. Wat zegt hij daar tegen zijn volk? Wat zegt de Heere daar tegen zijn volk? Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven. God heeft gedachten van shalom over zijn volk. Hij wil zijn volk zo vervullen met zijn vrede en met zijn shalom, dat ze te midden van moeilijke omstandigheden, dat ze te midden van verdrukking die shalom zullen ervaren. God is een God van herstel. En hij wil zijn volk, wil hij toekomst geven en hoop. Wij hebben een geweldige hoop die voor ons ligt. Onze toekomst is gelegen in de genade en de liefde van de Heer Jezus Christus. Als wij laten merken in Moldavië dat we bewogen zijn met hun materiële nood en hun ellende, dan zeggen ze ja, maar wij hebben straks, we hebben nu misschien een klein hutje, maar ik heb straks een gebouw in de hemel. En ik zal straks bij de Heer zijn en dat is onze hoop en dat is onze verwachting. Hij is de hoop die voor ons ligt en eenmaal zullen we hem zien en hem aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. En er zal een moment komen voor het Joodse volk dat ze de Heere zullen aanroepen. Jeremia 29 vers 12, daar staat, dan zult u mij aanroepen en heen gaan. Hem aanroepen en heen gaan. Bidden en werken. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Het zal een werk van God zelf zijn. Over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van genade en van de gebeden uitstorten. Zacharia hoofdstuk 12. Een tweede Pinksteren is in aantocht. En voor het volk Israël ligt een geweldige belofte in vers 14. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap. En u bijeenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik u verdreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Er is nog maar een gedeelte teruggekeerd, maar de belofte die blijft bestaan. Die blijft staan. God zal zijn volk terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Hij zal ze terugbrengen naar Jeruzalem, de stad die hij uitgekozen heeft, om ze daar opnieuw te planten. Wij als gelovigen, wij hebben Gods geest al ontvangen. We zijn met Christus al geplaatst in de hemelse gewesten, boven alle macht en kracht en heerschappij. Wij hebben toekomst. Wij hebben een geweldige hoop die voor ons ligt. Jezus Christus is onze toekomst. Hij is onze hoop. En we zijn geroepen om van die hoop die in ons leeft, om daarvan te getuigen. En dat om ons heen te laten zien in woord en daad. Bid voor je stad en werk. Laat je door God gebruiken om mensen een boodschap van hoop te brengen. In Deventer hebben we interkerkelijk gebed voor de stad. En een tijd geleden is er ook een interkerkelijk initiatief opgestart dat men noemt House of Hope. En eigenlijk hebben ze een heel simpel credo en dat heet: wij helpen mensen. En het is ongelooflijk wat daar gebeurt. Een eetgroep, klusjes bij mensen, asielzoekers helpen. Ondertussen wordt een boodschap van hoop gebracht. Mensen die tot geloof komen. Mensen die worden gedoopt. Zou de belofte die God aan zijn volk heeft gedaan ook niet voor ons van toepassing zijn? Een boodschap van hoop en van toekomst. We horen om ons heen dat kerken leeglopen en dat mensen steeds minder betrokken zijn. En in zekere zin is dat natuurlijk ook zo, maar er blijft hoop. God laat niet los het werk dat hij is begonnen, maar hij zal het voleindigen. Dat het vuur van Gods geest ons mag aanwakkeren om ingeschakeld te worden in zijn dienst. Bij zijn reddingsplan. Ook als christen kun je soms misschien in hele moeilijke situaties terechtkomen. En misschien zijn er vanavond ook wel mensen die zeggen, maar kijk eens naar mijn situatie. Misschien wel ogenschijnlijk een hopeloze situatie. En ik krijg ook wel eens de reacties als ik met een prediking als deze kom, met een appel daarin, om werkelijk de Heer te volgen en hem te dienen en het evangelie te verkondigen, dat mensen zeggen van, nou, als ik alleen al hoor dat ik weer moet bidden en dat ik dit moet doen en dat moet doen, dan grijpt het me als het ware naar de keel. Zou de belofte die God aan zijn volk gedaan heeft, zou die belofte ook niet op u, op jou, op mij van toepassing mogen zijn? Mijn vrouw die heeft ook in haar leven momenten gekend, een paar jaren zelfs, dat ze zei, als het zo verder moet, dan hoef ik geen 80 te worden. En ook echt situaties die haar bij de keel grepen. Ze durfde nog niet naar een plaats 20 kilometer verderop met de auto te gaan, want ze moest halverwege stoppen, ze moest eruit en ze moest lucht hebben. En wat heeft deze tekst veel voor haar betekend? Wat sprak de Heer tot haar hart toen ze las, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Situaties lijken soms misschien hopeloos. En wat is er een nood? En wat is er een verdriet? En wat is er een pijn? En wat is er een ellende bij mensen om ons heen? En misschien wel bij uzelf. Tijdens de predikantendag van Open Doors werd gezongen: He got the whole world in his hands. Hij heeft de hele wereld in zijn handen. En mijn vrouw die is onlangs in Afrika geweest. En toen ze bepaalde situaties zag, toen dacht ze: Heer, hebt u dit ook in uw hand? En natuurlijk zijn er heel veel dingen die we niet begrijpen. En die we met ons menselijk verstand niet kunnen volgen. He got the whole world in his hand. En direct na dit lied zou broeder Simon spreken. En ik was benieuwd. Ik dacht, hoe zou hij nu reageren? Hij die zo de situatie in Noord-Korea kent, die vervolging kent. Hoe zou hij nu reageren op dit lied? He got the whole world in his hand. En hij stond daar te verkondigen, vol vuur. En hij zei, de Heere heeft de wereld in zijn hand. Hij zei, de Heer die heeft Noord-Korea in zijn hand. En hij zegt, en er zal een ommekeer komen. Hij zei, denk eraan, als Noord-Korea openbreekt en de christenen komen vrij, dan komen daar evangelisten. En die zullen het Aziatische deel van de Sovjet-Unie, die over het algemeen moslim is, die zullen ze gaan bestrijken met Noord-Koreanen die het evangelie zullen gaan verkondigen. En denk eraan, ze zijn nergens bang voor, want ze hebben al zoveel meegemaakt. Maar ze hebben zo'n brandend verlangen om uit te gaan en de liefde van de Heer Jezus te verkondigen. Probeert u eens een klein beetje hun situatie in te denken. Genade zo oneindig groot. Die genade die zo diep gaat. En dat innerlijke verlangen om te bidden voor Pyongyang, om te bidden voor de stad, om te bidden voor het land. En zo dat verlangen om uit te gaan. Zullen we meebidden met de vervolgde kerk? Meebidden voor de stad of het dorp waar we wonen. Bidden voor onze omgeving. En ze laten delen in onze boodschap van hoop. Als Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen dat de bazuin zal klinken, dan schrijft hij: vertroost elkaar met deze woorden. Daar mogen we elkaar mee bemoedigen. We hebben een geweldige toekomst. De Heer komt spoedig en hij zal ons tot hem nemen. Maar tot die tijd is het nog genadetijd en hebben wij de opdracht als gemeente van de Heer Jezus Christus om een boodschap van hoop te brengen aan mensen die zich in hopeloze situaties bevinden. En de grootste hopeloosheid is als mensen de Heere God, als ze de Heer Jezus niet kennen. Want hij alleen kan situaties en hij alleen kan mensen veranderen. Zullen we meebidden met de vervolgde kerk die zo gepassioneerd bidt voor mensen in hun omgeving? En als we gaan bidden, dan zal het een verandering teweeg brengen ook in ons gedrag. Dan staat dat niet los van dat we bewogen worden met mensen. Dat we ons verantwoordelijk gaan voelen voor mensen. En dat we misschien datzelfde credo mogen handhaven als House of Hope, die zeggen: wij willen u helpen. En we weten dat we van onszelf niks kunnen. Het is niet zo van: we gaan de mouwen eens even opstropen en wij zullen dat wel eens eventjes gaan doen. Maar ook daarin mogen we in afhankelijkheid naar de Heer toe en zeggen: Heer, u weet wat ik aan zou kunnen. U weet wat mogelijkheden zullen zijn. Wilt u deuren openen? We hoeven niet in grootse dingen te denken. We hoeven niet allemaal zendingsreizen te gaan maken en weet ik veel allemaal wat. Nee, gewoon in onze directe omgeving. Een geur van de Heer Jezus verspreiden. In afhankelijkheid van hem. Dat begint op de knieën. Wat kunnen ze doen? Gebed als enige wapen. Wat kunnen wij doen? Gebed als enige wapen. Amen. We zingen uit Opwekkinglied 276. Laat heel de wereld het zien. Maak de volkeren weer blij door de klank van zijn stem. Heuvels en dalen breek uit. Kom en juich, zing het luid. Klap je handen voor hem. Liefde en recht zal hij brengen op aard. Een eeuwige heerschappij. Nou, ik heb net in de woordverkondiging gezegd, het is belangrijk dat je op de plaats bent waar God wil dat je bent. En onze broeder Gerrit die kwam even een briefje brengen. Hij zegt, misschien wil je nog even iets vertellen over het beroep dat jullie hebben ontvangen. Ik heb daar vorige keer al iets van verteld. Het beroep van de baptistengemeente De Fontein in Emmeloord. Een beroep dat wij ook hebben aangenomen. En dat is ook niet zomaar gegaan. Ik geloof dat ik de vorige keer daar ook wel iets over verteld heb. Maar we hebben de Heer gebeden om een heel duidelijk antwoord. Want we willen niet zomaar onze eigen wegen gaan. En ik denk dat het voor ons allemaal belangrijk is dat we niet onze eigen wegen gaan, maar ons afstemmen op Hem en zeggen, Heer, waar wilt U dat wij dienen? Ik kan me nog herinneren dat de voorzitter van de raad naar mij toe kwam en die zei tegen mij, Bert, hoe vast zit jij in Deventer? Ik zei, nou, ik zit nergens vast. Ik zit nergens vast, want ik wil daar zijn waar God wil dat ik ben. Maar als het uiteindelijk allemaal zo ver is, dan is het nog niet zo heel erg gemakkelijk. Want je kunt wel een tekst krijgen, meerdere keren verlaat je land en verlaat je familie. Met name ook wat je familie betreft, als je ouders en kinderen en kleinkinderen allemaal in Deventer wonen. Ja, je gaat niet naar de andere kant van de wereld, maar het wordt toch even iets anders. Want dan is het heel bijzonder dat God heel duidelijk bevestigt, daar is je plek en ik wil dat jullie daar naartoe gaan. Wij gaan 1 september gaan wij beginnen. De zondag daarvoor is Gerrit er volgens mij. Ja, hè? Ja, mag me inleiden, ja. Waarschuw ze me vast. Nee, het is heel fijn om deze stap te mogen doen, ook in afhankelijkheid van de Heer. En dat is eigenlijk wat ik er nog even over wou zeggen. Laten we tot slot van deze dienst met elkaar gaan bidden en met elkaar gaan danken. Mag ik u daarin voorgaan? Heer, we danken u dat u ons allemaal de plaats toewijst die u voor ons in gedachten hebt. Dat u wilt dat wij dienen op de plek die u voor ons bereid hebt, opdat we daar tot zegen mogen zijn. En zo bid ik voor een ieder die hier vanavond is. Heer, wilt u met ons zijn? Wilt u ons de wijsheid, de kracht geven om ook daadwerkelijk een getuige van u te zijn in de tijd waarin wij nu leven? En Heer, we hebben tegen elkaar gezegd, ik heb gezegd hier dat het een hele uitdaging zal zijn in de tijd waarin we nu zijn. We zien dat uw komst nabij is. We zien tegelijkertijd ook een wereld die afgeleid wordt door allerlei dingen. Waar mensen u niet nodig lijken te hebben. Zich niet naar u uitstrekken. Maar u bent gisteren en heden en ook in de toekomst dezelfde. En ook u kunt nu vandaag mensenharten aanraken. Heer, we hebben er weer van getuigen van mogen zijn in Moldavië. Waar na de dienst een man naar voren kwam en op zijn knieën ging en zijn leven aan u gaf. En de voorganger verbaasd was en zei, we hebben helemaal geen uitnodiging gedaan. Hoe kan dit? Heer, dat is omdat u nodigt. Dat is omdat u harten aanraakt. En zo bidden we, Heer, voor deze stad. Zo bidden we voor onze omgeving. Wilt u harten aanraken? Heer, wilt u in levens van mensen komen? Heer, dat mensen opnieuw geboren mogen worden. Dat ze een nieuwe schepping mogen worden. En dat ze in dit leven tot uw doel mogen komen. Heer, dank u wel dat we zo elkaar aan u mogen opdragen. Heer, soms dan vragen we ons inderdaad af, hoe moeten we het doen, Heer? Heer, wat zijn de mogelijkheden? En wilt u maar deuren openen? En dat bidden we ook nu, Heer. We weten dat we van onszelf niets kunnen. We voelen ons soms zo machteloos. Misschien wel zelfs in onze eigen familie. Dat ouders of dat kinderen niets van u willen weten. Of anderen hier. Dan bidden we om wijsheid. En dan bidden we om uw nabijheid. Maar Heer, maak ons getrouw in het gebed. Dat we vol verwachting zullen bidden tot u. Zullen bidden voor onze vijanden. Zullen bidden voor onze omgeving. Zullen bidden voor al die mensen die u op het oog hebt. Want u hebt zelf gezegd dat al zo lief heeft God de wereld gehad. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Heer, we bidden dat er nog velen zullen zijn straks bij die scharen. Die zullen opgaan als de bazuin klinkt. Heer, maak ons discipelen van u. Maak ons volgelingen van u. Maak ons bereid, Heer, om u te dienen. Vervul ons met uw geest. Maak ons vol van u. Omdat wij getuigen mogen zijn. Dat bidden we uit genade in Jezus' naam. Amen. Als slotlied zingen we lied 334 uit de opwekking. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Kom, Jezus, kom. En vul dit land met uw heerlijkheid. Wat mij opvalt bij ons in de gemeente, dat is dat er verschillende mensen naar zendingsgebieden gaan. Wij gaan naar Moldavië. Een andere zuster gaat naar Vietnam. En zo zijn er meerdere. En die komen allemaal met verhalen terug en met getuigenissen terug van mensen die tot geloof zijn gekomen. En die vertellen daar zo enthousiast over. En onze directe omgeving, daar merken we er zo weinig van. We waren bij een oude weduwe in Moldavië. Een klein hutje waar ze zat. En ze straalde. Ze had net de Heer Jezus aangenomen. Maar heel kort geleden. In augustus wordt ze gedoopt. Haar zoon heeft zijn stiefvader vermoord. Ze heeft van alles meegemaakt. Eén doffe ellende. Maar haar leven is zo veranderd. En zo is er ook hoop voor mensen in onze omgeving. En de Heer die zal wegen geven. En ik moet je ook eerlijk zeggen, ik vind het makkelijker om van deze plaats om zo het evangelie te verkondigen. En ik voel ook wel soms eens wat van die valse schaamte. Dat ik denk van, waar dat van de week nog. En dat je achteraf denkt van, een kans gemist. Wat stom. Maar dat we ons echt daarna mogen uitstrekken. Heer, wilt u ons maken tot getuigen van u. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Kom, Heer Jezus, kom. Laat het ook zingen als een gebed. Vul dit land. Vul onze omgeving met uw heerlijkheid en met uw aanwezigheid. Zullen we het staande zingen? We zingen de eerste twee coupletten. Ik weet niet of het zo gaat lukken met dit lied. En dan bidden we om de zegen en dan ook de rest van het lied. Samen bidden om Gods zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen, totdat onze Heer Jezus Christus komt in heerlijkheid. Halleluja. Amen.